Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk, en ook als u thuis met ons verbonden bent. In deze dienst zal vanmorgen dominee Dekker uit Oosterwolde voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Dekker nog een bericht van overlijden afkondigen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Van der Brink-Bijl uit de Industrieweg. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 93, vers 1. De Heer regeert de hoogste majesteit. En ook vers 2. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Ik noem nu Psalm 93, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Zoals gezegd, voordat wij de dienst voortzetten, een bericht van overlijden. En als ik dat heb voorgelezen, is er een ogenblik van stilte. Daarna zingen wij Psalm 103, versen 8 en 9. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 8 januari, op de leeftijd van 78 jaar, is overleden mevrouw Wilhelmina van Oort van Hoorn. Ze woonde op de Domeinstraat 5. De informatie over de rouwdienst is op dit moment nog niet bekend. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en meeleven aan. En wij gedenken haar voor het aangezicht van God op dit moment in een ogenblik van stilte. Dan zetten we nu deze dienst voort door de dienst op te dragen aan God en van Hem onze hulp te verwachten. Onze hulp en onze verwachting is van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. De verkondiging van morgen gaat over het eerste optreden van Jezus. En zijn optreden werd voorafgegaan door Johannes de Doper. Die zei van hem, lezen we in Markus 1 vers 7, die na mij komt is sterker dan ik. bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Over hem die sterker was dan Johannes de Doper, omdat hij de machten van de duisternis kon overwinnen, gaat het deze ochtend. En hij is de zoon van de Vader van God, die sterk is, die de machtige is, die de chaoswateren kan overwinnen. Dat wist al de dichter van Psalm 93. En van die psalm zongen we de eerste twee versen. We gaan nu van die psalm zingen de versen 3 en 4. Psalm 93, vers 3 en 4. Luisteren naar het gebod zoals de apostel Paulus ons dat vanmorgen doorgeeft. Hij refereert aan de nacht die voorbij is gegaan, de dag die is gekomen. En daarom zullen wij als kinderen van het licht wandelen. Een passende tekst in deze tijd van Epifanie, de verschijning van onze Heer Jezus Christus, het licht dat over de wereld is opgegaan. En daarna zingen wij uit op toonhoogte 69, daarvan het derde couplet, te midden van de nacht des doods. Op toonhoogte 69, het derde vers. De apostel schrijft: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want hetgeen in de geboden geschreven staat: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. Welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit zeggen wij u te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat we uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapenen van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Amen. Samen bidden om een zegen over deze dienst. Hoe heerlijk zijn uw stralen, Heere God, dat mogen wij u tegemoet zingen in deze dienst, omdat wij kerst gevierd hebben en de verschijning van onze Heer Jezus Christus in ons midden mogen vieren deze eerste zondagen in het nieuwe jaar. De dagen worden ook weer langer. Het dieptepunt ligt achter ons wat betreft de natuur. En zo worden we ook al in de natuur onderwezen. In wat we lazen zo even bij de apostel Paulus en wat wij mogen vieren. De nacht is vergevorderd. De dag is nabijgekomen. En we hebben gehoord de oproep om dan ook te wandelen als kinderen van het licht. Heere God, die oproep horen wij op verschillende manieren elke zondag. En dan komen we weer opnieuw in de kerk na een week. En dan moeten we ook eerlijk tegen u zeggen dat dat voor ons nog niet zo eenvoudig is om dat ook echt te doen. Wij voelen dat het goed is. Wij weten dat het het beste is. Te wandelen in het licht. Alle gedachten van duisternis, alle dingen die met het donker te maken hebben, af te werpen. Want in het donker ontstaat allerlei narigheid, ruzie, oneenigheid, boosheid, verwarring, chaos. En toch, we worden daar soms zomaar weer naartoe getrokken. Er zijn soms zomaar weer donkere gedachten in ons. Het is alsof er duiveltjes zijn die ons zomaar weer te pakken nemen of zich nestelen in onze gedachten. Heere God, wij beleiden u te makkelijk aan toegeven. We zeggen u ook eerlijk dat we ons soms bijna een speelbal van de donkere krachten. En nu roept u ons in uw huis om dan juist toch ook weer dicht bij u te komen en te horen van dat u de overwinnaar bent van alle duisternis. Ook van de duisternis die in ons hart is. En de duisternis die er in de wereld is. Zoveel. Elke dag horen we daarvan, zien we daarvan. Wat hebben we ook in de afgelopen week weer niet de wrede beelden gezien. Van mensen die doodgeschoten worden. Mensen die neergeslagen worden in Kazachstan. Maar wat hebben we ook niet in andere beelden weer gezien. Van mensen in honger en moeite en zorg. En wat hebben we niet in brallende taal ook weer gehoord van grote mensen in deze wereld over macht en over geweld. En wat hebben we niet gezien hoe ook mensen daaronder lijden. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabijgekomen, zegt de apostel. En we hebben gevierd dat u gekomen bent, Heer Jezus. Maar we kunnen alleen maar bidden ook dan, kom Heer Jezus, kom nu en kom met uw lichtstralen. Richt mensen op, daar waar ze verdrukt en vervolgd benauwd zijn. Sla de gebozen neer en richt de verlatenen en de verlorenen en de armen op. En laat uw rijk komen, laat het doorbreken. Het is gekomen, het rijk is nabij. Zo was uw prediking, Heer Jezus. En het is ook nabij, telkens weer opnieuw verrassen. Daar waar wij ons openstellen voor u, daar is uw heerschappij. En daar zijn wij onder uw heerschappij, zalig en vrij. Maar dan verlangen we juist ook er zo naar dat dat wereldwijd zo zal zijn. Zo zijn we hier vanmorgen bij elkaar in dankbaarheid, ook in belijdenis van onze schuld en tekort en in verwachting van uw rijk. Laten wij niet beschaamd worden. Laten we ook door het evangelie opnieuw verrast mogen worden als we dat nu gaan openen. Heere God, dat bidden we van u en bidden u om een goede aandacht voor ons hier, maar thuis waar de meesten meeluisteren, dat we echt even de stilte en de rust en de ruimte kunnen vinden om uw stem te horen. Dat vragen we u in zijn naam. Amen. Wij lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan uit hoofdstuk 1, de versen 21 tot en met 39. Marcus 1, vers 21 tot 31. Marcus springt er middenin, geeft geen geboorteverhaal, begint meteen over de kern, wat is het evangelie van Jezus Christus? Het licht dat hij is komen brengen, de doop van Jezus, daar begint het dan eigenlijk mee. De vader die zegt, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. En meteen gaat Jezus beginnen met wat zijn roeping is. En wat zijn roeping is, dat is ook vooral dit. De boze werken neerslaan, de macht van Satan breken. En daarover gaat het dan in vers 21. En zij kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde, ga weg. Wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En zij waren alle verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. En toen ze uit de synagoge gegaan waren, gingen ze meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. En ze spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En meteen verliet de koorts haar. En zij diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren en hem die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur en hij genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen, laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de verkondiging is uit het voorgelezen Bijbelgedeelte Markus 1, daarvan vers 27. En zij waren alle verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Psalm 40, psalm van iemand die de grote werken van God vertelt. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Het is een psalm ook waarin je iets van de profetische werkzaamheid van Jezus kunt zien. Hij verkondigde, hij leerde. En zo liet hij ook de wonderen van God zien. Psalm 40, het derde en vijfde vers. Na de verkondiging zingen we uit de berijming van het Onze Vader, het gebed des Heren, de enige gezangen achter de psalmen, nummer 5, het 3e, 8e en 9e vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. 3e vers, 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht. U is al de eer. Gebed des Heren, vers 3, 8 en 9. Gemeente hier in de kerk, gemeente thuis en jongens en meisjes ook thuis. Ik hoop dat jullie ook mee kijken, mee luisteren. Jij bent daar natuurlijk nooit bij als voor de dienst het gebed in de consistorie wordt gedaan door een ouderling. Misschien kun je wel zo'n beetje raden wat de ouderling dan meestal vraagt aan God. Kracht voor de dominee, dat het duidelijk zal zijn wat hij te vertellen heeft. De leiding van de Heilige Geest. Ja, want die is bij alles onmisbaar. Soms, eigenlijk best wel vaak, wordt er ook gebeden dat het een ongestoorde dienst mag zijn. Dat alles in rust en goede orde mag verlopen. Bij dat gebed heb ik vaak een dubbel gevoel. Aan de ene kant snap ik het heel goed. Want hoe kan een dienst bijvoorbeeld verstoord worden als er plotseling iemand in de kerk onwel wordt en de kerk uitgedragen moet worden? Nu is de kerk bijna leeg. Als de kerk vol is, dan is eigenlijk er heel veel rumoer en onrust in één keer. En het is voor de persoon zelf natuurlijk het meest erg. Maar de kans is ook groot dat de dienst verstoord wordt in die zin dat de aandacht helemaal weg is. En dat er na de dienst over niets anders meer gesproken wordt dan over dit voorval. Het is trouwens al hinderlijk genoeg als ineens de batterijtjes van de microfoon leeg blijken te zijn. En midden onder de preek vervangen moeten worden. Of als een toon van het orgel blijft hangen. Het gebed om een ongestoorde dienst is een gebed om rust en ruimte, om in de dienst thuis te komen bij God. Als ik er dan toch een dubbel gevoel bij heb, dan is dat omdat ik denk dat het niet al te tam moet worden in de kerk. Er moet wel wat gebeuren. We moeten wel ergens van ophoren, het liefst dat we weer eens helemaal rechtop gaan zitten in onze bank. Nee, maar als dat waar is, wat bijzonder, wat een wonder. En als dit waar is wat ik nu hoor, dan mag er een last van me afvallen. Of nu moet ik me dus daadwerkelijk gaan bekeren. Vanmorgen gaat het over een dienst waarin Jezus voorging. Die verliep bepaald niet ongestoord. Maar zo gebeurde juist dat tweede wel. Wat bijzonder, wat een wonder, zeiden de mensen. En ze praten er nog dagen over na. Het gerucht, staat er in vers 28, over Jezus verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. We hebben vanmorgen gelezen uit het begin van het evangelie van Marcus. Hij is de evangelist die het meest kort en bondig vertelt en meteen ter zake komt. Wie is Jezus? Wat houdt het evangelie, het goede nieuws aangaande hem in? Even heeft hij het over Johannes de Doper, maar het belangrijkste wat die te vertellen heeft is, hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik dacht altijd dat er stond, die is meerder dan ik. Dat staat ook wel ergens, dat staat in Johannes 3 vers 30. Er staat, hij moet meer worden, ik moet minder worden. Maar hier, en ook bij Lucas en Matthäus trouwens, staat dan, hij is sterker dan ik. Sterker. En wat dat betekent, dat wordt meteen duidelijk in Jezus' eerste optreden. Laten we luisteren. Jezus en zijn eerste leerlingen gaan op Sabbat naar de synagoge in Capernaum. Wie wel eens in Israël geweest is, sommigen van hier die hier zitten misschien, maar zeker van mensen die thuis zijn, weet ik wel zeker dat er mensen wel eens een reis gemaakt hebben naar het land Israël. Nou, als dat zo is, dan zult u zich ook het bezoek aan de synagoge in Capernaum herinneren. De synagoge in Capernaum, nou, het is niet meer precies dezelfde natuurlijk als waar Jezus toen was. Het is een synagoge opgegraven in het oude Capernaum. Een synagoge uit iets latere tijd, maar waarschijnlijk toch wel op precies dezelfde plek. En ik vond het zelf heel bijzonder, herinner ik me nog wel, om daar te staan. En je te realiseren, hier gebeurde het dus. Hier was het eerste optreden van Jezus. Zojuist bij zijn doop in de Jordaan, bevestigd in het ambt, houdt hij hier zijn intredepreek. Maar de mensen zijn toen niet naar huis gegaan met de gedachte, wel aardig, maar hij is nog jong, hij moet nog veel leren. Integendeel, ze sloegen steil achterover van wat hij te zeggen had en van wat er gebeurde. Een nieuwe leer, een nieuw leven. En dat zou je wel als thema kunnen noemen van dit gedeelte en van de preek misschien dan ook wel. Een nieuwe leer, een nieuw leven. Een nieuwe leer bracht hij en een nieuw leven schonk hij. Een nieuwe leer, hoezo een nieuwe leer? Vertelde hij niet gewoon uit de Bijbel dan? Uit het Oude Testament? Zoals dat elke Sabbat gebeurde en gebeurt? Er werd, en er wordt nog, in de synagoge van het Joodse volk, volgens vast elke keer een stuk uit de Torah, uit de vijf boeken van Mozes, en vaak ook eens uit de profeten daarbij. En als er dan iemand was die daar iets over wilde zeggen, dan mocht dat. En meestal was dat wel boeiend, want je wilt toch als synagogebezoeker ook wel graag horen wat die oude woorden uit de tijd van Mozes en zo vandaag betekenen voor jou, nu je leeft in een hele andere context, terwijl de Romeinen het land bezetten, Herodes koning is, allerlei dingen misschien niet meer zo kunnen zoals vroeger, maar je wilt toch die Torah van God vasthouden. Hoe moet dat dan nou? En daar werd steeds weer opnieuw uitleg over gegeven. Interessant. Nuttig. Maar je werd er soms ook wel een beetje moe van. Kon je dit allemaal wel volbrengen? En waar bleef de verlossing, de zo lang verwachte verlossing? In de Torah stonden van die prachtige verhalen over de sterke hand en de uitgestrekte arm van God, waarmee hij in der tijd zijn volk bevrijd had van de duistere machten. En bij de profeten stonden beloften over een nieuwe tijd, een messiaanse tijd. Daar hoorde je echter nooit meer een preek over. Maar nu de spreker van vandaag zo heel anders. Hij heeft het daar juist wel over, over die verlossing. De nieuwe, lang beloofde tijd breekt aan, zegt hij. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Niet de machten van de duisternis regeren, maar hij regeert. En door de macht van zijn liefde zullen jullie opstaan, een nieuw leven ontvangen. De deur van de gevangenis gaat open en jullie zullen vrij zijn. Bekeert u van de gedachte, het blijft toch allemaal zoals het is. Geloof deze goede tijding. Ja, zo anders dus dan anders. Je voelde, hier staat niet maar een leraar, een uitlegger van de Tora. Niet iemand die erover preekt, maar iemand die eruit preekt. Niet iemand die over God praat, maar iemand die zo vaak met God praat, dat hij zelf helemaal vol van God is. Met de volmacht, het gezag van God zelf, spreekt hij. Maar terwijl ze dit zitten te bedenken, daar in die synagoge in Capernaum, dreigt ineens de hele mooie dienst verstoord te worden. Oh, daar zul je hem weer hebben, denken misschien sommigen. Ze kennen hem. Iemand die vaak vreemde dingen roept. Hij begint te schreeuwen. Hij gaat de bijzondere kerkdienst totaal verstoren. Gaat het om iemand die niet helemaal spoort? Om iemand die ze niet alle 24 in een kratje heeft, zoals Hugo de Jonge het deze week op zijn Rotterdam zei, toen de fakkeldrager weer eens een politicus had bedreigd? Gaat het om iemand die manisch was, leed aan schizofrenie of die zulke diepe traumatische ervaringen had dat hij zo'n positieve preek als hij nu hoorde psychisch helemaal niet aankon? Dat zijn typische vragen van moderne 21e eeuwse mensen die leven in de tijd van de psychologie. Maar zulk soort gedachten komen bij de kerkbezoekers in Capernaum helemaal niet op. Die taal van de psychologie kenden ze niet. Zij zien het als een man door een demon, een duistere geest, een engel van het duister, bezeten. En daarmee zijn ze niet dommer dan wij. Daarmee kijken ze misschien wel dieper dan wij. Slaan ze de spijker op de kop. Zoveel mensenlevens zijn op zoveel manieren verstoord. Ze zijn zichzelf niet. Ze functioneren in ieder geval totaal niet zoals ze bedoeld zijn. Ze lijden zelf aan zichzelf en doen anderen lijden. En daar zit de macht van het kwaad, de duivel achter. Hij dwaalt als de grote brokkenpiloot door Gods goede schepping en maakt zoveel kapot. Zoals een hacker binnendringt in het besturingssysteem van een computer en alles in de war brengt. Zo heeft de macht van het kwaad de duivel talloze hackers in dienst. Ze sluipen binnen in onze hersenen, in onze gedachten, in onze harten en ontregelen de hele boel. Het koninkrijk van God is nabijgekomen, zegt Jezus. Het rijk van leven, licht en liefde. Maar wat een ontregeling intussen. Chaos, boosheid, angst. En nu komt het in dit eerste optreden van Jezus dus tot een clash, gemeente, tussen deze twee rijken. Het is alsof, nu dat rijk van God in Jezus nabijgekomen is, het rijk van licht, leven, liefde, het is alsof alle sluimerende demonen wakker worden. Alle potentiële hackers aan het werk gaan. Ja, want ik denk dat dit de verklaring is voor het feit dat meteen in het begin bij Marcus al zoveel gesproken wordt over de demonen. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen was. Wil mij weer opnieuw op, moet ik zeggen. Jezus begint en het gaat allemaal over demonen. Hier in dit verhaal, maar in het gedeelte dat we gelezen hebben, nog enkele keren. En dan staat er in de samenvattende zin aan het einde. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. Jezus had er dus een dagtaak aan. Jezus maakt slapende honden wakker. Overal waar hij op hun erf komt, beginnen ze om het hardst te blaffen. De man in de synagoge, of de boze geest in de man in de synagoge, dat is niet helemaal duidelijk. De man roept, of de boze geest in hem roept, en even later heeft hij het over wij. Dat is nu juist typerend, hè, voor de verwarring die die boze machten in je stichten. Je weet niet eens meer of je het zelf zegt, of dat een stem in jou het van je heeft overgenomen, of je bent soms helemaal jezelf niet, of je zegt later van, heb ik dat toen gezegd? He, dat is de verwarring, het is de chaos. Maar in ieder geval, die man of die boze geest in die man, in de synagoge in Capernaum, is zo'n hardblaffende hond. Hij schreeuwt tegen Jezus, ga weg! U bent zeker gekomen om ons af te maken. U bent de heilige van God en wij beseffen, dat is levensgevaarlijk voor ons, want uw wereld en onze wereld, die verdragen zich niet met elkaar. Dat klopt. Dat klopt. En de mensen in de synagoge die zitten nu allemaal op het puntje van hun stoel. Wat zal er nu gaan gebeuren? Is nu inderdaad de mooie dienst totaal verstoord? Zullen de mooie woorden van Jezus over het rijk van God, dat nu is aangebroken, al direct ontmaskerd worden als de grootspraak van een charlatan? Maar Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En zij waren alle verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn? Dit had ik onderstreept, dit zinnetje, als tekst voor de preek over dit Bijbelgedeelte. En dat heb ik gedaan omdat ik dat toch wel een heel opmerkelijk zinnetje vind. Vindt u ook niet? Wat voor een nieuwe leer is dit, zeggen ze. Eerst hadden ze al versteld gestaan van die leer, alsof de levende God van vroeger er weer was. in zijn bevrijdend handelen. Zo had Jezus verteld, de leer van de Bijbel uitgelegd. En nu weten ze dus ook meteen dat ze zich niet vergist hebben. En Jezus is inderdaad de levende God van vroeger weer aanwezig. Hij regeert, zijn koninkrijk staat vast. De duisternis gaat wijken. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende macht. Wat nu de toepassing kunnen zijn voor ons die vanmorgen getuigen geweest zijn van deze gestoorde dienst in Capernaum. Ik zou zeggen, de hoop op en het verlangen naar veel van zulke gestoorde diensten, ook voor ons. Aan Jezus hoeft dat niet te liggen. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij kan ook onze kerken bezoeken. En uw huiskamers, als u daarin hebt afgestemd op de kerkdienst. Hij kan ook onze kerken bezoeken, zoals hij toen de synagoge in Capernaum bezocht. Waar zitten wij daarop te wachten? Of hebben we toch liever een ongestoorde dienst? De kerk hoort erbij, jazeker. Maar verder leven we het liefst zo, toch wat door op onze eigen manier. Dat is niet denkbeeldig. Zo ging het zo vaak in kerken, synagogen, moskeeën. Mensen vervullen hun godsdienstige plichten. Ook dominees kunnen hun domineesplichten vervullen. Ze leiden een dienst zoals het hoort. Ze houden een preek zoals het hoort. Maar er gebeurt eigenlijk nooit wat. Wat moet er dan gebeuren? Nou, natuurlijk dat wij wakker worden uit onze slaap. Het kan en mag niet zo blijven als het is. Met mij niet en met de wereld niet. Nooit en nimmer zal ik me neerleggen bij, ik ben nu eenmaal zo. De wereld is nu eenmaal zo. Er zijn mensen die niet sporen, er zijn mensen die niet deugen. Dat is nu eenmaal zo. En zelf bedoel ik het wel goed, maar ja, helaas pakt het ook niet altijd goed uit. Sorry, maar niks aan te doen. Word wakker. Is Jezus daartoe in de wereld gekomen dat je in dit soort oppervlakkige algemeenheden zou blijven steken? Is hij niet gekomen dan om je te verlossen van wat voor demon moet jij verlost worden? Van Klaas Vaak, die je in slaap heeft gesust? Hij is een demon. Als God het niet verhoedt, ga je verloren. Van welke demon moet jij verlost worden? Van de angst die zo diep in je zit om je aan God te durven toevertrouwen? Of van de boosheid, de demon van de boosheid, die je in een gesloten burg doet wonen, in plaats van dat jouw huis een open huis is, vol van liefde, die naar buiten stroomt? Van welke demon moet jij verlost worden? Kom naar de synagoge, kom naar de kerk en zie eens wat daar met dat leven van jou dat niet functioneert zoals het bedoeld is. Kan gebeuren. Ga naar de kerk met verwachting dat er iets zal gebeuren, verlang daarnaar. Bid daarom, stel je ervoor open. Heer, Koning Jezus, draai de knop maar om in mijn leven. Die knop die muurvast zit. Ik draai er ook wel eens aan, maar dan heb ik het idee dat ik eerder nog weer de verkeerde kant op draai en dat ik hem nog vaster maak. Alsjeblieft. Als u diezelfde bent van toen in de synagoge van Capernaum, alsjeblieft, doet u er dan wat aan. En ik heb er alle vertrouwen in dat u het dan zal lukken, wat mij niet lukt. Amen. samen danken en net voor elkaar bidden. Ik noem u de namen van de zieken voor wie wij willen bidden. Anderen waarover zorgen zijn wat betreft de gezondheid en waar onderzoeken, behandelingen ondergaan zijn of worden. Mevrouw H.A. Pelle van Lavieren van de Dr. Kraaistraat is in de afgelopen week opgenomen geweest in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en daarna overgeplaatst naar hospice Tiel, locatie Vrijthof in Tiel. De heer H. Spies van de Groene Straat is in afwachting van verdere uitslagen en onderzoeken. De heer E. Baars van de Oranjestraat is na een operatieve ingreep thuisgekomen uit het ziekenhuis en in afwachting van verdere onderzoeken en uitslagen. Mevrouw H.A. Elings-Remmerde van de Weyenburgse Straat te Echtelt is in afwachting van een operatieve ingreep aan het einde van deze maand. De heer G. van Esterik van de Heuningstraat is enige dagen thuis na een opname in het ziekenhuis en is in afwachting van eventuele behandelingen. We willen ook bidden voor de rouwdragende familie van mevrouw van Oort van Hoorn. En we willen danken met het echtpaar Theo en Erika Maren Buis, die vandaag 9 januari mogen vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, we kunnen het moeilijk geloven als we in de wereld om ons heen kijken en als we ook de tegenstrijdigheden en het gedoe, de chaos soms in ons eigen hart en hoofd bekijken, dat de boze machten zijn overwonnen door u, Heer Jezus. Kunnen we moeilijk geloven. Want ze spoken nog bijzonder heftig rond. In het groot en in het klein. En ze maken zoveel meer kapot dan ons lief is. De boze machten. En wie van ons, als die eerlijk is, weet er niet van mee te praten. Wat bij de een misschien extreem wordt, zit er bij de ander in het klein in. En bij mij ook. Heere God, niet voor niets leerde Jezus ons bidden. Verlos ons van de boze. En dan die verwachting en die belijdenis. Want van u is het koninkrijk. U bent koning, Jezus. U bent machtig. Geef dat we dit geloof telkens weer ontvangen en aandurven en dat we er ook tekenen van zien. Geef, Heere God, dat wij onszelf aan u geven, zodat u de heerschappij in ons leven kunt voeren. Geef dat wij niet op slimme manieren terreinen afzonderen om zelf daar het bewind te blijven voeren, want dan zal het een puinhoop blijven. Geef dat wij mogen zeggen, Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg het alles voor u neer, opdat gij in mij zult wonen met uw geest, o Heer. Dank u wel voor het evangelie dat ons vertelt van wat toch maar echt ook gebeurd is dan daar. En dat dat gerucht zich verspreid heeft. En dat het evangelie van het koninkrijk later ook, lang nadat Marcus schreef, zo telkens weer verspreid is. Dank u wel dat het licht verspreid heeft in de nacht van onze verre voorouders hier, in de streken van de Franken en de Germanen, van de Saksen en de Friezen. Dat de kerkjes met een torenspits naar de hemel verrezen zijn. Van de hemel moeten we het verwachten. Niet van de goden die hier wonen. En de duistere krachten die rondspoken in de donkere bossen. Toorspits die naar is. Vanuit u uw lieve zoon hebt gezonden om deze wereld te verlossen. Leven wij in de tijd, Heer God. En daar zijn we best bezorgd over. Dat we aan het verdwijnen zijn. En soms worden ze nog wel gehandhaafd. Maar in die kerk wordt nooit meer over u gesproken. Dan wordt alleen nog over mooie dingen die mensen maken gesproken. Galerieën, exposities, concerten. Niet verkeerd. maar toch niet die kracht van het woord waarmee u sprak ooit in de synagoge in Capernaum. De kracht van het woord dat geklonken heeft, ook zoveel eeuwen in die kerkjes. Heere God, nu wij leven in een tijd dat zoveel kerkgebouwen verdwijnen, willen wij u bidden dat u toch met uw woord en geest onder ons wilt blijven wonen. Dat u nieuwe plekken wilt creëren waar mensen de stem gaan horen. En willen u bidden om een opwekking onder ons volk, opdat het niet verloren zal gaan. Een opwekking in ons oude Europa, opdat het niet in duisternis van nieuw heidendom ten onder zal gaan. Heere God, we willen u bidden voor onszelf. Voor onszelf, met alle verwarring die er vaak is in onszelf. Dat we eerlijk zijn voor u. Dat we ons ook laten troosten door het evangelie. Dat we de zaligheid, het heil, buiten onszelf zoeken. In u, Jezus. Wil u bidden voor mensen die ziek zijn, die misschien ook heel erg ziek zijn, zodat ze zich voorbereiden op het einde. Laat het dan ook licht mogen zijn, Heer. Laat het licht mogen zijn op ons ziekbed als wij hopen op herstel. Dat het niet alleen maar dat krampachtig vasthouden aan het leven is, maar dat het mag zijn in de overgave aan u, die de God bent van ons leven en die er ook zult zijn na onze dood. Dat het een dankbaarheid mag zijn als u ons geneest, als de kennis van de doktoren daar ook voor gebruikt wordt. Dat er ook een overgave aan u mag zijn als het einde is gekomen. Heere God, wees u met ons in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. Ik ben uw heelmeester. Dat ons alvast mag zijn. Bidden wij u voor al degenen van wie wij zo even de namen hebben genoemd. En geef ook dat wij persoonlijke aandacht mogen hebben voor elkaar in de gemeente. Dat we elkaar kennen, willen kennen. En elkaar ook juist willen kennen in dagen van moeite. Leer ons huilen met hen die huilen. Leer ons ook steeds blij zijn met hen die blij zijn. Want u geeft ook vreugde. U bent de bron van vreugde. U bent de bron van de vreugde. Want een van de eerste dingen die u ook deed, Jezus, was mensen bezoeken op hun bruiloft. En nieuwe vreugde schenken toen het daar mis leek te gaan. We danken u voor het echtpaar Theo en Erika van Maren. Zij mogen vandaag op zondag gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Goedheid van u, licht van u, straalt over deze dag. We danken u voor alles wat zij van u in deze jaren ontvangen hebben. En geef hen de vreugde als een geschenk van u te ervaren. En vertrouwen voor de toekomst. Dat u hen ook in de tijd die komt nabij zult zijn. En dat hun leven, persoonlijk en hun relatie, hun huwelijk, mag toenemen in diepte, in de vreugde van de liefde. Dat ze niet over een tijdje hoeven te zeggen, we hebben de beste tijd gehad. Maar dat we steeds voortgaan in ons leven mogen ontdekken dat het rijker wordt, dat het meer wordt. Heere God, dat vragen wij u. Wilt u zijn met allen die diep verdriet hebben, ook door het verlies van een geliefde. We hebben de naam genoemd van Wilhelmina van Oort van Hoorn. U weet hoe haar leven was. We leggen het alles voor u neer en we bidden u om uw ontferming en we bidden u om kracht voor allen die haar lief zijn. Die haar nu zullen missen en die geroepen zijn om haar lichaam ter aarde te bestellen. Wees bij hen op die verdrietige dag. Geef hen de blik naar boven en de blik naar uw toekomst en het verlangen om in uw spoor te leven, zodat er ook troost is aan het einde van het bestaan. Heere God, we bidden u voor ons land en ons volk, voor onze regering, de komende regering. Wij zien daarnaar uit dat die geïnstalleerd zal worden morgen. En er zal ook weer heel veel kritiek zijn en er zijn ook mensen met fouten. En we hebben misschien ook frustratie over alles wat in de afgelopen jaren gebeurd is. Daar zijn ook heel veel dingen fout gegaan. Maar Heere God, geef toch kracht aan hen die oprecht het land willen dienen en recht en barmhartigheid willen bevorderen. Geef dat de negatieve krachten het niet winnen, van binnen en van buiten niet. Geef dat ook de gebeden van uw kinderen voor allen die ons regeren gezegend mogen worden. En wij zijn gezegende mensen als wij zien op zoveel regimes in deze wereld waar zoveel wreedheid en onrecht is, dictatuur, onderdrukking. Heere God, dan zijn wij zeer bevoorrecht. Maar ook hier gaat niet alles naar uw wil. Al helemaal niet alles naar uw wil, nee. En ook niet alles zoals wij denken dat de samenleving steeds verder aangewakkerd zouden worden. Waar alleen maar de grote chaosbrenger, de duivel, garen bij spint. Wij vragen u, laat uw rijk komen. Ook in de dingen die wij van onze nieuwe regering zullen gaan zien. In Jezus' naam. Amen. Voordat we nu de slotzang gaan zingen, Machtig God Sterke Rots, op toonhoogte 276, is er een moment waarop u thuis uw gaven kunt geven. Er komt een QR-code in beeld, zo dadelijk, die u voor de collecte kunt gebruiken. En voor degenen die in de kerk zijn, is er na de dienst gelegenheid om de bijdrage in de collectezakken te deponeren en in de collectebussen. Van harte bij u aanbevolen. Het is deze maand trouwens de maand waarin weer kerkbalans ook zal zijn. En heel spannend natuurlijk voor allerlei gemeenten, en ik neem aan ook voor uw gemeente. Of ondanks het feit dat wij die binding niet meer hebben zoals we die hadden. Nu al 2 jaar lang dit zeer onregelmatige gebeuren in de kerk. Of toch de trouw en de toewijding blijft, die ook blijkt in dat we met onze liefdegaven het werk in de gemeente willen blijven dragen. Ik hoop van harte dat u dat ook ter harte gaat en dat u daarnaar handelt in de collecten telkens opnieuw. Van harte aanbevolen.
Der König der Heiligkeit,
gemeente hier in de kerk en thuis, we mogen de week weer ingaan, niet wetend wat er komen zal, maar wel wetend dat Hij, over wie ons vanmorgen verteld is, bij ons zal zijn. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Laten we uit dat vertrouwen leven en aan zijn hand veilig gaan. Ik mag u in zijn naam zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u jullie allen. Amen.